Welkom bij de derde aflevering van onze ResearchChat Nederland podcast en wel in een speciale serie van 6 ontwikkelkracht afleveringen. Het beste onderwijs voor elke leerling in Nederland. Met die mooie ambitie startte het onderwijsprogramma Ontwikkelkracht eerder dit jaar en draaien er al dit schooljaar een aantal scholen, schoolleiders, leraren en andere onderwijsprofessionals actief mee om die ambitie kracht bij te zetten. Maar hoe kan je dan actief meedoen als school, schoolleider of leraar? En wat is Ontwikkelkracht nou precies en welke partijen zijn erbij betrokken? In deze afleveringen proberen we ontwikkelkracht binnen ons onderwijs nog beter op de kaart te krijgen en zoomen we per aflevering in op de verschillende pijlers en de mogelijkheden om actief mee te gaan doen. Zo hopen we dat die ambitie om tot dat beste onderwijs voor elke leerling in Nederland te komen een zo breed mogelijk gedeelde ambitie wordt. Ontwikkelkracht is een samenwerking tussen het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, Education Lab, Groeikracht, de Transformatieve School, Expertscholen en het programmabureau Ontwikkelkracht. Samen werken zij aan 4 pijlers waarbij co-creatie, een lerende aanpak en evidence-informed werken centraal staan. Die 4 pijlers zijn 1. De onderzoeks- en verbetercultuur, 2. Kennisdeling, 3. Onderzoek in co-creatie en 4. Expertscholen Ontwikkelkracht. Onze gast van vandaag is Ilyas El-Hadjoui, onderwijssocioloog op de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit in Amsterdam. En daarnaast programmaleider van Verbeter Cultuur en Professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Dit programma valt binnen de ontwikkelkracht binnen de pijler onderzoeks- en verbetercultuur. En met Ilyas verken ik de bredere ambitie van ontwikkelkracht en de specifieke rol daarin van de transformatieve school en vooral ook, hoe kunnen scholen en leraren hier een actieve bijdrage aan leveren? Wat hebben ze eraan? En waarom is dat precies van belang? Ilyas, fijn dat je wederom een keer te gast bent bij ons hier in de studio. Al een keer eerder met je een mooie podcast op mogen nemen. Deze keer specifiek rondom ook ontwikkelkracht. Wat is jouw precieze rol binnen de transformatieve school en binnen ontwikkelkracht?
Nou, zoals je net zei in de introductie, mag ik programmaleider zijn van de transformatieve school. En vaak is het, dus ik ben overmatig veel in beeld in vergelijking met alle trainers en senior trainers en coaches. Het is een heel team van mensen die eigenlijk allemaal voortkomen uit het primaire proces in het onderwijs. En op de scholen ja, de echte activiteiten vervullen. En ik mag soms op een podium staan om daar iets over te zeggen. En binnen het programma De Transformatieve School heeft denk ik een mooie plek binnen het grotere consortium van ontwikkelkracht. Mm-hmm. Namelijk in de onderzoeks- en verbetercultuur context, zoals je net ook schetste. Ja.
Nou is ontwikkelkracht ooit begonnen met eigenlijk 2 losse voorstellen. Hè, waarbij het projectvoorstel rondom de verbetercultuur, rondom groeikracht en de ideeën die Education Lab had vanuit onderwijsonderzoek bij elkaar zijn gebracht. En daar is uiteindelijk ook het grotere ontwikkelkrachtavontuur uit ontsproten. Met de transformatieve school timmeren jullie ook al veel langer aan de weg dan dat het ontwikkelkrachtprogramma eigenlijk bestaat. Hè? Hoe lang bestaat de transformatieve school al?
Ja, dus je ziet dat het eigenlijk is gestart rond 2007, 2008 als het gaat om het bouwen van bouwen aan het gedachtegoed, mm-hmm. Het ontwikkelen daarvan. Maar het programma De Transformatieve School is eigenlijk geboren in 2013, dus voor de zomervakantie precies 10 jaar. En dus was er al ruime ervaring met eigenlijk professionalisering op scholen.
Ja. En wat was het moment waarop jij of misschien een van je collega's van de transformatieve school dachten van hey, er komt iets of er is iets gebouwd als het consortium ontwikkelkracht en de transformatieve school zou daar eigenlijk perfect in passen. Wanneer kwam dat moment?
Ik denk dat wat heel mooi is, is dat ontwikkelkracht ook in die embryonale fase zit. Mm-hmm. Dus je zit ook nog in een fase waarin je die 4 pijlers tot elkaar laat verhouden. Maar ik denk dat de plek voor een onderzoeks- en verbetercultuurprogramma, dat is eigenlijk wat het programma van Transformatieve School altijd geweest is. Het is altijd gekoppeld geweest aan wetenschappelijk onderzoek. Dat evidence-informed denken zit eigenlijk in de kern van, of in de genen van het programma. En we hebben het altijd gehad over cultuurverandering. Het onderscheid tussen cultuurverandering en verbetercultuur. Misschien komen we daar straks ook nog verder over komen te spreken. Heeft plaatsgevonden. Dus eigenlijk zie je dat bij de oprichting van Ontwikkelkracht... het heel natuurlijk was dat dit programma daar een onderdeel van was. Samen ook natuurlijk met... wij hebben ook als programma altijd op scholen al samengewerkt met Stichting Leerkracht.
Ja.
En dan met samenwerken bedoelen we dat vaak de voor of de na of gelijktijdig werd ingezet. En Leerkracht is binnen Ontwikkelkracht, zeg maar, de groeikracht het programma geworden.
Mm-hmm.
Dus ook dat was eigenlijk een natuurlijke kruisbestuiving.
Ja, wat je al aankaart, de pijler onderzoeks- en verbetercultuur, één van die vier pijlers onder Ontwikkelkracht. Daar nemen jullie dus de plek in samen met het groeikrachtprogramma. Hè?
Ja.
Ja. Als jij nou kijkt naar die grotere ambitie vanuit Ontwikkelkracht, wat natuurlijk een enorm grote ambitie is van het beste onderwijs voor elke leerling in Nederland. Ik denk dat we dat met z'n allen onderschrijven. Is dat dan een ambitie waar jullie eigenlijk ook met de transformatieve school voor het Ontwikkelkracht begon? Ook al op instaken?
Ja, en kijk, en wie niet, zou je net kunnen zeggen. Dus misschien moeten we het inderdaad verder uitdiepen. Want wie is niet voor van het beste onderwijs, zou je kunnen zeggen. Maar wat daaronder denk ik interessant is, is we hebben nu, je zou kunnen zeggen, drie grote thema's die de afgelopen 10 jaar op het onderwijsveld afkomen. Dat is discussie over onderwijskwaliteit, discussie over kansengelijkheid. En discussie over de dynamiek binnen professionele team, leiderschap, wat we eigenlijk zouden kunnen samenvatten als verbetercultuur.
Ja.
Of cultuurverandering. En ik denk dat het heel belangrijk is, wat wij ook gezien hebben de afgelopen 10 jaar, is dat de thema's uit elkaar groeien. Dus je ziet alleen al in de functies binnen scholen of op stafbureaus, zie je vaak een accent rondom kansengelijkheid. Gepositioneerd worden op afdelingen die te maken hebben met inclusie, diversiteit en dat soort meer sociale vraagstukken. Of sense of belonging vraagstukken. Anderzijds zie je, zeg maar, die hardcore kant van onderwijskwaliteit. Dan hebben we het in één keer over PISA-rankings. Dan hebben we het over de kwaliteitsniveaus van lessen. Over het didactisch handelen. En je ziet eigenlijk daar vooral het accent worden gelegd in relatie tot inspectie, bezoeken en dergelijke meer. Nou, en dan volgens die leiderschapsprogramma's, ook weer op een heel ander niveau. Veel docenten, leraren ervaren dat als een ver van hun bedshow. En ik denk dat het heel belangrijk is om die drie accenten bij elkaar te brengen.
Want ze hebben ontzettend veel met elkaar te maken en ze raken elkaar constant. En als je aan de ene radertje draait, draai je ook aan het andere radertje.
Precies. En ik denk dat de grote uitdaging niet gelegen is in de vraag van hoe kunnen we kansengelijkheid realiseren? Hoe kunnen we onderwijskwaliteit realiseren? Hoe kunnen we verbetercultuur realiseren?
Ja.
Maar de grootste uitdaging is hoe combineer je dat?
Ja.
Want stel je voor dat de onderwijskwaliteit daalt, maar je bent in staat tot meer kansengelijkheid op school, dan heb je eigenlijk een situatie gerealiseerd dat je een meer gelijke toegang hebt tot minder goed onderwijs.
Ja.
Zeg maar. Dat is niet wat je nastreeft.
Nee.
De grootste uitdaging is hoe kan je, even in de terminologie van transfer school, het niveau van de schoolladder beschermen. En zeg maar die klimpotentie optimaal laten houden voor alle leerlingen.
Ja.
En tegelijkertijd dat doen vanuit een oogpunt dat er een gelijke mogelijkheid is om dat te kunnen bereiken. Nou, en jij en ik weten ook dat iets vraagt van de achterliggende of onderliggende cultuur in dat opzicht.
Zijn jullie al een tijdje bezig met de transformatieve school? En heb je ook binnen Ontwikkelkracht dus een aantal scholen die meedraaien binnen het programma van de transformatieve school?
Ja.
Zou je eens in een notendop kunnen uitleggen, wat is dat programma dan? Wat doen scholen die meedraaien binnen de transformatieve school? En misschien beginnen we, voordat we ingaan op wat doen scholen concreet, met wat voor een vragen kloppen scholen bij jullie aan om binnen de transformatieve school mee te gaan draaien?
Dat zijn zeer verschillende vragen. Dus je ziet ook, als je kijkt naar de lijst van de pilotscholen binnen Ontwikkelkracht die het programma doen, dan zit daar een gymnasium tussen. Je ziet daar een kleine PO-locatie met 15 leraren tussen. Maar er zit ook een VO-school, een HVWO-locatie van 180 docenten tussen. Dus ze zijn heel verschillend in geografie, aantal professionals, specifieke uitdagingen enzovoort. In algemene zin zie je, en dat is ook wel iets wat we propageren, wij zijn ook voorstander van een instaplogica waarbij scholen op de hoogte zijn van het gedachtegoed.
Mm-hmm.
Nou, je ziet dus dat die drie trends die ik zeg maar in het laatste boek ook, grip op de mini-samenleving, uitgewerkt heb. Dat zijn volgens mij trends die te maken hebben met onderwijskundige, didactisch onderwijskundige vraagstukken. Vraagstukken die sociaal-pedagogisch van aard zijn op een school. Alle discussies over gedrag of telefoons of dat soort zaken meer. En sense of belonging vraagstukken. Vraagstukken die betrekking hebben op onze kinderen zijn wel cognitief aan het leren. Maar in hun binnenste voelen ze zich niet verbonden met de mini-samenleving van de school.
Ja.
En dat zijn meer identiteitsmatige vraagstukken. En ik zou ook wel kunnen zeggen dat deze hele waaier aan uitdagingen ook wel voor scholen herkenbaar zijn. En dat scholen soms instappen met de intentie om te werken aan alle drie de vraagstukken. Maar soms ook dat scholen heel duidelijk gericht zijn op één van de drie vraagstukken in dit verband.
Ja. Dan hebben we het een beetje over de achterliggende redenen waarom scholen bij de transformatieve school aankloppen. Is dat op het niveau van de schoolleider vaak? Of is het meer op het niveau van de leerkracht? Of is dat verschillend?
Heel verschillend. Dus je ziet dat, dat het soms echt voortkomt uit de dynamiek binnen het professionele team. Leraren, docenten. Soms ook, het begint altijd ergens.
Ja.
Of een schoolleider. In de meeste gevallen overigens is het zo dat scholen het programma van elkaar overnemen. De scholen in een gemeenschappelijk bestuur die ervaringen hebben ermee. En andere scholen die het programma eigenlijk overnemen. Dat is een route die heel veel plaatsvindt.
Dat zegt iets over het programma, denk ik. Want dat zal alleen gebeuren op het moment dat er vanuit de plekken waar jullie met de transformatieve school werken vol enthousiasme wordt gereageerd over wat het programma op die school brengt. Want laten we daar eens naartoe gaan, Ilias. Wat gebeurt er op het moment dat jullie als team van de transformatieve school op dat gymnasium of op die PO-school met die 15 docenten of op die enorme HAVO-VWO-organisatie binnenkomen? Hoe ziet dat er dan uit?
Kijk, daar heb ik ook een stuk over geschreven, dat gaat over de professionalisering van de professionalisering. Dus ik denk dat dat een erg vergeten thema is van waarom werkt professionalisering op scholen wel of niet.
Ja.
Ik denk dat het heel belangrijk is.
En evidence-informed werken met evidence-informed werken. Precies, teach what you preach.
Precies, dat is eigenlijk het idee. En het is eigenlijk heel gek dat we het vaak overmatig hebben over evidence-informed werken op didactisch niveau in het klaslokaal, waarvan we allemaal willen dat leraren dat meer doen. Maar dat tegelijkertijd, als we een stap terugzetten, wat is eigenlijk de evidence-informedheid rondom professionalisering op teamniveau?
Ja, ja. En dan die cultuurverandering waar je uiteindelijk voor gaat. Ja.
Precies, dus ik denk dat misschien komen we daar zo meteen verder over spiegelen, die tweeledigheid, tweebenigheid is denk ik essentieel in het programma. Dus de eerste stap is eigenlijk het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. Dat wordt eigenlijk vooral gedaan in de collectieve sessies. Kick-off bijeenkomsten, studiedagen en dergelijke meer. Dat is een heel belangrijke laag. Dus wat zien wij als wij naar die leerlingen kijken?
Ja.
Dus dat is een heel belangrijk aspect. Nou, ik heb de afgelopen 15 jaar heel veel geleerd op dat vlak. Maar een van de belangrijkste dingen is dat als wij naar kinderen kijken en leerlingen kijken, dat wij ook dingen op hen projecteren.
Mm-hmm.
Dus als we het hebben over problemen oplossen, dan is natuurlijk de eerste vraag, wat is precies het probleem? En waarom ervaren wij als professionals dat als probleem op onze school? En een heel bekend voorbeeld is in ons werk de hele discussie over overlastgevend gedrag van leerlingen op een school. En ze hangen rond in de gangen en in de aula en dat soort zaken meer. En wat we eigenlijk standaard doen is in de collectieve sessies dus de vraag stellen. Hey, als we naar het gebouw kijken, wat zijn nu de plekken waar we van leerlingen verwachten dat ze tot spanning en concentratie komen? En wat zijn de plekken binnen het schoolgebouw waar we eigenlijk ontspanning voor hen mogelijk hebben gemaakt?
Ja.
En als het antwoord op die laatste vraag is dat er heel weinig plekken zijn, dan kan dat een belangrijke route zijn om verder te gaan verkennen van is het probleem wat wij dan eigenlijk zien, door wie komt dat en waar ligt dat aan de grondslag?
Ja, ja.
Dus gemeenschappelijke probleemdefinitie, gemeenschappelijke taal, op een andere manier kijken naar leerlingen.
En die gemeenschappelijkheid die is echt bedoeld om samen een vruchtbare bodem te kunnen creëren. Precies. Voor een volgende stap binnen het programma?
Ja, omdat wij ook vaak weten dat een van de grootste dilemma's is dat een deel van het professioneel team heel snel gaat en het andere gedeelte van het team dan juist het gevoel heeft dat ze op dat moment even moeten stoppen en dat er weerstand geboden moet worden.
Ik denk dat iedereen dit herkent binnen het onderwijs, die wel eens met een team een professionaliseringsroute heeft doorlopen.
En het hogere doel van het programma van Transitie School is denk ik niet zozeer gelegen in selectieve professionalisering. Maar het hogere doel is eigenlijk hoe kan je het collectief kleine stapjes laten zetten. Niet vanwege een uniformiteit in denken. Al die mensen zijn het met elkaar eens. Maar dat er wel een uniformiteit komt in welke gemeenschappelijke hogere doelen hebben we.
Ja.
Waarom bestaat die school eigenlijk?
Mm-hmm.
En je kunt, als je daar wat langer over spreekt, kom je altijd terug op die kern die alle leraren eigenlijk in hun binnenste wel voelen. Hey, die school is er om optimaal ervoor te zorgen dat leerlingen aan codeswitchen doen. Hè? Dat die school een plek is waar ze betrokken zijn op emotioneel, op sociaal vlak. Die leerlingen met de school. Maar ook dat ze optimaal kunnen klimmen op die schoolladder in cognitieve zin.
Ja.
En deze tweeluiken zie je eigenlijk overal terugkomen.
En want hoe ziet dat er dan, als je daar wat over zou kunnen zeggen, concreet uit in dat traject op die scholen? Ja. Jij werkt heel veel, hebben we in een eerdere podcast ook al over gesproken, met mensen uit die praktijk.
Dat is essentieel.
Met mensen die ook het klappen van het zweep kennen in die scholen. Hoe werk je aan die, je noemt het de collective teacher efficacy, hè, die uiteindelijk ook daarin om de hoek komt kijken. Hoe werk je daaraan binnen dit traject van de transformatieve school?
Het eerste is het meest belangrijke is dat die gemeenschappelijke taal, dat doe je in collectieve sessies. Maar de pedagogisch didactische lijn, dat moet je natuurlijk in het klaslokaal doen. Dus die professionalisering is heel erg ingestoken vanuit een cocktail tussen collectief doen wat je collectief moet doen. En individueel doen wat je individueel zou moeten doen. En vervolgens ook momenten inbouwen van duo-professionalisering. Dat je met twee leraren bij elkaar lesbezoeken ook doet. Intervisie. Dus als jouw wens is om collectieve beweging te krijgen, dan vereist het dat je dezelfde kant op beweegt. Natuurlijk met elkaar, dat is die gemeenschappelijke taal en die gemeenschappelijke hogere doelen. Maar dat ook iedereen in dat hele proces genoeg van zichzelf kwijt kan. Wat te maken heeft met wat maak ik nu mee in mijn eigen les.
Ja.
En ik denk dat die cocktail heel erg belangrijk is in de professionalisering.
Ja, die context is in het onderwijs natuurlijk ontzettend belangrijk. De context van je eigen klas, van dat vijfde uur op de vrijdagmiddag.
Precies.
Met die HAVO3 klas in plaats van de maandagochtend. Waar iedereen dan nog hartstikke fris en fruitig bij zit, bij wijze van spreken.
Ja, precies.
Ja. Als ik dat zo beluister, dan zijn jullie wat dat betreft een partij binnen ontwikkelkracht die ook al een enorme bak en ervaring meeneemt, denk ik. Binnen die scholen. Kun jij iets noemen wat jullie bijvoorbeeld, hè, je zei we zijn 2013-14 zijn die trajecten gestart. Zijn er aanpassingen gemaakt sindsdien van hoe jullie werken of inhoudelijke aanpassingen, omdat je al zoveel ervaring hebt op die scholen waarvan je denkt van oké, dit moeten we net iets anders doen of dit aspect zat er niet in, maar hebben we er toch weer ingebracht.
Zeker.
Kun je daar iets van noemen?
Ja, dus als je kijkt naar waar het programma geboren is dat heel duidelijk op een VMBO, in een VMBO-MBO omgeving in de grote steden. Mm-hmm. Dus je ziet eigenlijk in 10 jaar tijd en zeker na COVID zie je een natuurlijke verschuiving echt naar de middelgrote steden. Inmiddels kunnen we zeggen dat minstens de helft van de scholen uit die middelgrote steden komt. Vanwege de veranderingen in de middelgrote steden.
En dan veranderingen in welke zin?
De samenleving verandert daar natuurlijk heel sterk. Hè? Dus een van de aspecten is bijvoorbeeld dat je ouders minder vaak kiezen vanuit denominatie voor scholen, maar veel meer in de landelijke omgeving kiezen voor hun eigen omgeving.
Mm-hmm.
En dat leerlingen vaak uit grote steden vaker in de buurt gaan naar middelgrote steden in de buurt van die grote steden.
Ja, ja.
Denk bijvoorbeeld aan Nieuwegein.
Ja.
Nieuwegein, Rijswijk, dus dat soort omgevingen. Middelgrote steden in de buurt van de grote steden.
Dus de demografie van de regio verandert, maar ook de demografie van scholen verandert.
En dus je ziet vaker dat het VO-scholen zijn die ook wat groter zijn. Zeg meer dan 7, 8, 900 leerlingen. Vaak in grotere gebouwen met een snelle wisseling van de leerlingenpopulatie. En eigenlijk al die drie mechanismen die ik dan beschrijf, ja, tegenkomen. Nou, en dat is natuurlijk een ongekend complexe interventie. Hè? Want er is niks complexer dan verbetercultuur.
Ja.
In dat opzicht. Als je de vraag stelt van welke aanpassingen zijn er. En daarna is er een PO-variant ontwikkeld. Er is een gymnasiale variant ontwikkeld. Er is een praktijkonderwijs variant ontwikkeld. Ik blijf het jammer vinden dat het MBO nog niet betrokken is bij ontwikkelkracht. Mm-hmm. Niet in de laatste plaats, omdat die leerlingen eigenlijk even oud zijn. Hè?
Dus ja, precies.
De eerste twee jaar groepen van het MBO hebben dezelfde leeftijd als onze bovenbouw HVWO leerlingen. Maar wellicht dat dat in de toekomst nog gaat plaatsvinden. Dus je ziet dat het één programma is, maar wel met andere inhoudelijke accenten, zou je kunnen zeggen, afhankelijk van onderwijstype. En het meest belangrijke onderdeel van het programma, denk ik, is dat al die lesbezoeken uiteindelijk ook onderhevig zijn aan dataverzameling. Dus elke stap in het programma, daar is een dataverzameling aan gekoppeld. Dat was er altijd al. En die data wordt ook meteen teruggekoppeld aan het team. Niet vanuit het oogpunt van goed en slecht, maar vanuit vergelijkingen en patronen.
Ja.
En één heel belangrijk element daarbinnen is, en dat ken je ook vanuit jouw eigen achtergrond, is wij hebben de neiging op scholen heel veel af te stemmen op basis van een vervelend gesprek bij de koffiezetapparaat of net een vervelende ervaring in die eigen les. Dat heeft ook te maken met onze synapsen.
Ja.
We slaan negatieve ervaringen makkelijker op dan het geheel van positieve of doodnormale ervaringen op een school. En ik denk dat we dat moeten tegenwerken, zou je kunnen zeggen, met data.
Ja, precies.
Dus niet wat heb ik gehoord bij de koffiezetapparaat, wat heb ik gezien in de gang, maar wat laat een analyse zien over 60 lessen ten aanzien van de drukpunten op onze eigen school.
En de combi tussen die data en precies, die onderstroom die er ook heus toe doet,
dat
is het gesprek waar je...
Kijk, die onderstroom in de nagesprekken, staat dat eigenlijk centraal. De nagesprekken na, dus de één op één, vandaar ook het belang enorm. Ik heb mezelf altijd in alle eerlijkheid heel erg aan vastgehouden. Dus er is in de afgelopen 10 jaar vaker eigenlijk gezegd van, hey, moet het programma niet louter bestaan uit collectieve sessies? Dus ik heb altijd zelf geprobeerd weerstand te bieden tegen een programma met alleen maar collectieve sessies.
Ja.
Maar ook een programma met louter alleen lesbezoeken individueel.
Die combi maakt het programma.
Ik denk dat je geen verbeterde cultuur kunt realiseren als je die combinatie niet hebt. Zomaar.
Nee.
In dat opzicht. En dat zeg ik niet uit een persoonlijke opinie, maar dat is natuurlijk de Londense ervaring, de Scandinavische ervaring, de Amerikaanse ervaring, de Aziatische ervaring op dat vlak. Maar ik denk wel dat die onderstroom in combinatie met data, vooral misschien ook de contrasten daarbinnen, dat echt de essentiële stap is om die mindset switch ook voor elkaar te krijgen.
Ja.
Want mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden.
Nee, precies. Dat is wel herkenbaar. En als ik nou kijk, jullie zijn zelf wat dat betreft ook een groot lerend vermogen in je eigen programma in de afgelopen jaren, waarvan je zegt van oké, we hebben ons door bepaalde noden die er ook zijn in de praktijk ook hier en daar aangepast. En we kunnen op een VMBO-school inspelen, maar ook op een gymnasium of op een PO-school. En dan doen we misschien 80% hetzelfde, maar we zetten ook wat accentverschillen. Als ik naar het hele ontwikkelkrachtverhaal kijk, dan is dat uiteindelijk denk ik ook de bedoeling van het hele ontwikkelkrachtverhaal, dat ook meer wordt dan alleen de som der delen. Hè? Dat die partijen die betrokken zijn binnen ontwikkelkracht elkaar daar ook in gaan versterken. Is daar iets al wat je op dit moment, wat je daarin merkt, om het zo maar te zeggen, doordat je als de transformatieve school, jullie zijn in 2013-2014 begonnen met die trajecten, maar nu doe je nog steeds ook trajecten, maar ook in combinatie met en naast partijen als bijvoorbeeld Groeikracht of het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek of Education Lab of die expertscholen waar hard aan wordt gewerkt. Is er iets wat je daarin al merkt dat je denkt van oké, dit is voor ons ook echt gewoon een toegevoegde waarde.
Ja, nee, dus kijk, om even een schets te geven. Hè. Dus ik merk zelf dat we uit de jaren 90 context komen met een hyperindividualisme. Al het accent werd gelegd op ik, mm-hmm. zou je kunnen zeggen. En sinds COVID zitten we echt gewoon in een maatschappelijke omwenteling.
Ja. Dus het gaat breder dan onderwijs.
Dat is echt een maatschappelijke tendens. Deze mechanismen zie je ook in de zorg op alle andere plekken. Ja. Dus we voelen met z'n allen aan dat we, hoe goed we ook zijn als individuele professional, dat het, zeg maar, de golven van uitdagingen te hoog zijn.
Ja.
Hè? En dat is geen zwaktebod, maar dat is eigenlijk een realistische weergave. Dus wat binnen een school gebeurt, zou je eigenlijk ook terug moeten zien binnen een consortium als ontwikkelkracht.
Ja.
Dus eigenlijk hetzelfde mechanisme.
Mm-hmm.
En de korte samenvatting is denk ik als volgt. Wat voor soort scholen zijn meer impactvol? Dat zijn professionele teams die als we reageren, als collectief reageren op collectieve uitdagingen.
Ja.
Als je 25 keer individueel reageert op een collectieve uitdaging, zoals wat ik veel noem het Matthäus-effect, die groeiende mm-hmm. verschillen tussen leerlingen. Of die ludificering, hè, die chill-cultuur die onze scholen binnenkomt.
Ja.
Of vraagstukken rondom sense of belonging. Hè, vraagstukken rondom wat vieren we wel op school, wat vieren we niet op school. Mm-hmm. Identiteitsmatige vraagstukken. Dan lukt dat niet. Dat is niet aan de individuele professional.
Nee.
Dus wij stellen de vraag eigenlijk altijd op school, wat gaat het individuele klaslokaal te boven?
Ja.
En dat zijn collectieve vraagstukken. Als je dit microverhaal optilt naar het verhaal van ontwikkelkracht en het consortium, is het, kijkend naar de complexiteit van maatschappelijke uitdagingen die het onderwijs binnenkomen, lerarentekort. We zitten in een vervelende cocktail die in de jaren 90 in Scandinavische landen aanwezig was. Lerarentekort. Nou, daar heb jij in jouw werk trouwens, in je vorige rol, ongekend het verschil ook ingemaakt. Mm-hmm. Dus lerarentekort, een perceptie van kwaliteitsvermindering, categorisering in het onderwijs, toenemende kansenongelijkheid, en dat is een ongekend vervelende cocktail. Ik denk dat de korte samenvatting is, daar kan je filosofisch heel lang met elkaar over spreken, welke individuele actor dan ook, hoe sterk deze ook is, krijgt het niet voor elkaar om deze cocktail te keren. Dus verbinding, samenwerking, het geheel is meer dan de som der delen. Ik maak zelf vaak gebruik van die complexiteitstheorie, benadering met die vogelzwermen.
Mm-hmm.
En dus hoe het is ongekend natuurlijk, een miraculeus.
Spreeuwen, ja.
Hoe ze, zeg maar, dezelfde kant op vliegen, terwijl alle individuele actoren ook het gevoel hebben dat ze helemaal vrij zijn in hun beweging.
Mm-hmm.
Maar toch is de collectieve beweging ergens naartoe.
Ja.
Kijk, dus we hebben eigenlijk in dat programmateam van ontwikkelkracht, waar alle partijen eigenlijk ook samen zitten, dat is ook geen geheim, ik pleit voor een radicale samenwerking.
Ja.
Een radicale verbinding. En een veel meer verregaande samenwerking tussen actoren. We hebben enorm het geluk met de aanwezigheid van mensen als Inge de Wolf. Hè, die met een ongekende, het is een lopende encyclopedie als het gaat om evidence-informed werken.
Grote
internationale blik en ervaring. We hebben te maken met NRO in het kader van de kennisdeling. Dus ook daarin is een verdergaande samenwerking. Mm-hmm. Niet alleen op het niveau van leidraden, maar eigenlijk ook wat we vanaf het eerste moment hebben gezegd is, alle scholen die meedoen met het programma van Transdischool zouden eigenlijk automatisch alle kennis die NRO op de website zet, ook in de leidraden en ook breder, hè, in het kader van doorloopjes.
Ja.
Alles wat er is aan evidence-informed opgebouwde kennis, standaard mee moeten krijgen.
Ja.
Dus en het zit hem vaak in die concrete dingen. Hè. Dus samenwerking is iets wat door iedereen gewenst wordt.
Ja.
Maar ik vind het pas een samenwerking als je gewoon in je eigen portal, bij het programma van Transdischool, waar duizenden docenten dus langs gaan ieder jaar, dat daar gewoon automatisch die kennis opgenomen is.
Ja.
En ook samen boeken schrijven, de congressen. In november is zo'n moment natuurlijk met de kick-off.
Ja.
Dus ik pleit zelf altijd voor een nog veel verregaande samenwerking.
Ja, mocht dat nou lukken, hè, Ilias, want ik moet eerlijk zeggen, ik ken jou ook wel zo. En ik neem, zoals ik jou heb leren kennen, het vraagt namelijk ook iets van dat je over je eigen individuele schaduw kan heen stappen op het moment dat je die verregaande samenwerking met elkaar wil gaan vormgeven. Nou heb ik binnen de transformatieve school ook alle vertrouwen in. Omdat dat de manier is waarop jullie werken, om het zo maar te zeggen. Stel nou dat dat lukt binnen ontwikkelkracht. En dan denk ik ook, als ik jou goed beluister, dat het niet alleen maar ook die partijen zijn die een plek hebben op dit moment binnen ontwikkelkracht. Maar je hebt het ook al bijvoorbeeld over het mbo. Gisteren had Inge de Wolf het ook al over. Goh, het zou ook mooi zijn als we op de een of andere manier lerarenopleidingen beter en meer zouden kunnen betrekken. Dus ik heb het idee dat er binnen ontwikkelkracht ook nog een heleboel ambitie is om het echt een totaalverhaal te laten worden. Stel dat dat lukt. Wat levert ons dat op over een jaar of 3, over een jaar of 10?
Kijk, in de kern, als we die grote thema, die grote problemen even adresseren. Ja. Het lerarentekort, kansenongelijkheid,
onderwijskwaliteit
enzovoort. Dan is dat een familie van issues en problemen waar onderliggend eigenlijk dezelfde issues spelen. Mm-hmm. De grootste issue rondom het leraartekort, wat mij betreft, als je binnen het huidige systeem wil blijven werken, mm-hmm. Is het bindingsvraagstuk, ja. Niet een wervingsvraagstuk. Dus 1 op de 2 leraren is binnen 5 jaar geen leraar meer in de grote steden. Mm-hmm. 1 op de 3 buiten grote steden.
Enorme weglek.
Is een ongekend. Mm-hmm. In het meest attractieve beroep wat er zou moeten zijn, hè, op papier, zeg mm-hmm. maar. Hè. Je werkt met leerlingen, innovatie en dat soort zaken meer. Er wordt veel in de communicatie gezegd dat dat komt door leerlingen en dynamieken en werkdruk. Dat is ergens het geval. Maar onderliggend ervaren wij veel, zien we ook in de data terug, hè, want we meten dat ook. Hè. We stellen vragen als, zeg maar, in hoeverre die survivor mindset, mm-hmm. Docenten het gevoel hebben dat ze in een overlevingsstand zitten. Dat zie je ook gewoon terug in de data. Dat veel professionals het gevoel hebben van een koude kermis thuis te komen.
Ja.
Dat ze hadden verwacht dat ze innovatie zouden treffen, maar eigenlijk veel meer een gestolde cultuur tegenkomen.
Ja.
Van zo doen wij hier dat, en al een lange tijd.
Waarin je wel eens heel alleen zou kunnen voelen.
En professionele eenzaamheid en dat soort zaken meer. Als we dat weten, dan zou je kunnen zeggen, en je stelt een aantal vragen. Is er genoeg kennis in Nederland? Jazeker. Ik heb het vaker gezegd, op onze universiteiten, gewoon de zeg maar de ongekende internationale denkers op alle thema's.
Ja.
Hè? Zijn er genoeg middelen? Ja, want dat zie je nu bijvoorbeeld in het consortium van ontwikkelkracht is daar een voorbeeld van. Is het land te groot? Nee, de netwerken zijn heel klein en het is een grote onderwijsfamilie in Nederland eigenlijk, waarin veel mensen elkaar kennen en dus ook een benutting van kapitaal kan plaatsvinden.
Mm.
Als we dat allemaal op een rijtje zetten, dan zouden we in een hoogtechnologische, hoogeconomische welvaartsstaat als die van ons, waarin we ook pretenderen een kennisland en kenniseconomie en kennissamenleving te zijn.
En te willen zijn,
is er geen enkele rationele reden om dat niet voor elkaar te krijgen. En dan komen we aan bij jouw punt.
Ja.
Wat is dan wel de potentiële blokkade in dat proces, dat is ook mijn ervaring, en volgens mij ook jouw ervaringen, is dat het idee van groter denken en kleiner doen. Hè?
Ja, dat is ooit Cenk Willink.
Een heel belangrijk aspect. Dus ik denk zelf dat daar een oplossing ook voor in gevonden kan worden. Je ziet dat de korte termijn effecten van een diepgaande samenwerking zijn, in alle eerlijkheid, soms nadelig mm-hmm. voor specifieke actoren.
Ja, ja.
Maar ontstaat dat een kantelpunt dat het, zeg maar, een win-win gaat worden en voor iedereen voordelig is, zou je kunnen zeggen. Alleen je moet het geduld betrachten om daar te komen.
Dedication.
Ja. En ik denk dat we ook moeten nastreven, en dat is volgens mij heel goed mogelijk, om de afbreukrisico's die er op de korte termijn zijn, collectief af te hechten.
Mm-hmm.
Dus dat betekent ook dat als je ontwikkelkracht hebt en je hebt, ik noem maar even iets, 1500 scholen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat daar een hele positieve samenwerking is tussen groeikracht en transformatieve school.
Mm-hmm.
Ook hierin. Is dat het voor ons even makkelijk is om, wanneer we zien dat de vraag van een school meer past bij het profiel van groeikracht.
Yeah.
Om die school te adviseren dat programma te doen.
Yeah.
Ja. Ik ga nog veel verder. Dus op het moment dat scholen bijvoorbeeld vragen aan transitie school om vooral in het kader van het programma is heel erg ingestoken vanuit cultuur van positieve verwachtingen, dat weet je ook. Hè? Maar de technisch-didactische kant, pendant daarvan, dat adviseren we altijd met Lia Voerman contact op te nemen. Als het gaat om formatief handelen, adviseren we daar ook altijd. Hè? Ik zou ervoor willen pleiten van dat eigenlijk een school standaard een professionaliseringsagenda gaan opstellen voor 2-3 jaar.
Ja.
Waarbij ze 2, 3, 4 programma's kiezen die in die meerjarigheid samen ook optrekken en werken. En dat geldt ook voor ontwikkelkracht, zeg maar, als consortium.
Ja.
En ik zie ook wel dat alle potentie daar is, zeg maar. Maar we zitten nog in die embryonale fase.
Precies. Dus de wens is dan altijd om heel snel te gaan.
Het kind is nog niet geboren.
Nee, precies. Dat hoor ik heel goed. Hey, als er nou scholen zijn, of schoolleiders of individuele leraren die jou in deze podcast horen en denken van, goh, dat programma rondom de transformatieve school, daar zou ik wat meer van willen weten. Dat zou wellicht ook voor mijn school wat kunnen zijn. Hoe kunnen schoolleiders hierop inpikken, ook binnen de mogelijkheden van ontwikkelkracht?
Ja, dus zeg maar, ik ben niet altijd voorstand verwijzen naar websites.
Nee.
De website wordt ook verder hervormd overigens. Maar mijn advies zou zijn echt naar 1 november te komen.
Ja.
Om de kick-off van ontwikkelkracht breed. Daarbinnen heb je ook een onderdeel waarin de trainers en de senior trainers van Transitie School aanwezig zijn.
Mm-hmm.
Ik vind dat belangrijker dan mijn aanwezigheid rondom een gedachtegoed of zo. Maar dat je ook met trainers, senior trainers gewoon aardse gesprekken kunt voeren over hoe werkt dat nou op een school en wat zijn de ervaringen. Ik weet ook dat verschillende schoolleiders die het programma al doen, daar aanwezig zullen zijn. En mijn pleidooi is altijd dat scholen contact hebben met andere scholen in dat verband. Dus je ziet in Breda zijn er scholen, in Tilburg, in elke stad zijn er al scholen. Als dat iets te spannend is, omdat er een concurrentiepositie zou kunnen zijn, neem dan vooral even contact op met de, als je in een VMBO-locatie bent, met de VMBO-school 100 kilometer verder.
Ja.
Om daar gewoon even met elkaar ook over te spreken. En dat is trouwens ook iets wat heel positief is. Er is een ongekende welwillendheid in het land om te doen aan kennisdeling. Mensen willen heel graag spreken over succesvolle ervaringen binnen de eigen school.
Merken wij natuurlijk met Research Chat en onze congressen ook enorm.
En dat zou mijn laatste pleidooi zijn ook van, geniet ook van de onderwijscongressen. Nou, het is geen geheim dat ik heel erg positief ben over wat Research Ed. En dat zeg ik niet alleen op deze plek, maar op meerdere plekken. Ik denk dat Research Ed een heel belangrijk vehikel is in die complexe dynamiek tussen wetenschap en praktijk, zou je kunnen zeggen. Dus ga ook naar dat soort congressen. Vaak is er ook een workshop van een van de trainers rondom de transformatieve school. Maar kijk ook naar andere programma's in dat verband. Kies het programma wat past bij jouw uitdagingen. Welk programma dat ook is. En Education Lab heeft heel interessante accenten ook in dat verband. Ik zal zelf ook komen te spreken op het NRO-congres van 8 november. NRO natuurlijk ook een groot congres in Utrecht aanwezig. En ik zou ook gebruik willen maken om vooral ook mijn collega's binnen de wetenschap, want daar heb ik het nog niet over gehad, hè? Want de participatie binnen ontwikkelkracht is heel sterk, juist vanuit de scholen.
Mm-hmm.
Maar het gaat nu ook erom dat de lerarenopleidingen, de verschillende universiteiten natuurlijk ook in dat opzicht ook betrokken zijn.
Ja. Nou, dat is ook een mooi ambitie ten aanzien van de doorontwikkeling van ontwikkelkracht, wat je al aangaf. Je noemde ook de mbo scholen. Zoals ik al zei, Inge noemde ook al de lerarenopleiding in een podcast die we met haar op hebben genomen. Universiteiten, onderwijs, wetenschap, om dat allemaal op zo'n goed mogelijke manier aan elkaar te gaan verbinden in die komende 10 jaar dat het ontwikkelkrachtprogramma ruimte krijgt om tot volle wasdom te komen. Hè? Voorbij die embryonale fase, zoals jij dat al zegt.
Mooi.
Dankjewel Ilias voor jouw aanwezigheid vandaag. En natuurlijk ondersteunen wij als Research Ed Nederland die ambitie met dat beste onderwijs voor iedere leraar, of iedere leerling, sorry. Nou, misschien is het ook wel het beste onderwijs voor iedere leraar uiteindelijk als je het over die weglek hebt. Onderstrepen wij helemaal. En blijf goed op de hoogte ten aanzien van de ontwikkelingen rondom ontwikkelkracht. En dat zou eventueel 1 november inderdaad kunnen bij een bijeenkomst in Bilthoven. Daar kun je voor inschrijven. Check even onze website daarvoor. Maar ook na 1 november valt er genoeg deel te nemen binnen Ontwikkelkracht, binnen die grotere beweging die jullie met elkaar voorstaan en waar wij jullie van harte in ondersteunen. Dus laten we er samen het allerbeste van maken. Dankjewel, Elias. Dankjewel.